Goedemorgen. Ik was bezig met voorbereidingen van deze dienst en toen had ik zoiets van, waar moet het nou precies over gaan? En dat zal iedereen wel hebben die mag spreken. En ik kreeg een gedeelte uit de Bijbel, die kreeg ik op mijn hart. En ik zal heel eerlijk zijn, ik heb daar heel veel moeite mee gehad. Ik was ermee aan het voorbereiden en ik denk van, dit komt wel heel erg dichtbij. Ook voor mezelf. En ik heb er afgelopen week heb ik er met Frans over gesproken. Ik zei nou, ik denk dat ik iets anders ga doen. Nou zegt Frans, ik denk dat je dit gaat doen. Dus ik had niet zoveel keus. En we hebben ervoor gebeden. En ja, en toen was het ook goed. En ik had eerst het gevoel van, ik moet hiervan spreken. Maar ik kan nu gewoon eerlijk zeggen, ik mag hierover spreken. En dat is de kracht van woorden. En kracht van woorden, dat snijdt soms heel diep in. Maar ook het zegenen. Het zegenen wat we vaak wel of te vaak niet doen. We hangen heel vaak een zwaar beladen iets aan zegenen. Hè? Maar zegenen is eigenlijk niks anders als het uitspreken van lieflijke woorden of bemoedigingen. Dus als je een bemoediging naar iemand uitspreekt, ook dan zegen je die persoon. We zullen er straks wat verder op ingaan. Hallo? Dankjewel. Kijk, dat had ik nog net nodig. Ik heb ook een colbertje aangedaan voor vanmorgen. Ja. De kracht van woorden. Ik heb een gedeelte die misschien wel heel bekend is, maar waar toch zo verschrikkelijk veel in zit. En ik wil het graag met jullie lezen. En dat is het gedeelte waar Jacob de zegen als het ware heeft gestolen. En wat daar verder allemaal aan woorden in staan die naar elkaar uitgesproken worden. Ik wil jullie meenemen naar Genesis 27. En dan begin ik gewoon ergens midden in het verhaal. En het gaat eigenlijk niet om het verhaal aan zich, maar het gaat om hoe dingen worden uitgesproken, hoe de verlangens zijn en hoe ze daarmee omgaan. En hoe het weer bij jezelf terugkomt. En ik begin aan te lezen bij vers 22 uit hoofdstuk 27. En toen kwam Jacob dichter bij zijn vader Isaac en die betastte hem. En die twijfelde dus al. Ik denk van, dit is wel de stem van Jacob, maar de handen, ja, die zijn van Esau. Het zijn Esau's handen. Hij herkende hem dus niet, omdat zijn handen, net als de handen van zijn broer Esau, behaard waren. En hij zegende hem. Hij zei, ben je echt mijn zoon Esau? Hij antwoordde, dat ben ik. Toen zei Isaac, zet het wat dichter bij me, dan kan ik van het wildbraad van mijn zoon eten, zodat mijn ziel je kan zegenen. Hij zette het dicht bij hem en hij at. Hij bracht hem ook wijn en hij dronk ervan. Zijn vader Isaac zei tegen hem, kom toch dichterbij en kus mij, mijn zoon. Hij kwam dichterbij en kuste hem. Toen rook hij de geur van zijn kleren en hij zegende hem. Hij zeide, en nu komt die zegen, zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heer gezegend heeft. Mogen God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt en gezegend wie jou gezegend. En het gebeurde toen Isaac gereed was met het zegenen van Jacob, en Jacob nog maar net bij Isaac weggegaan was, toen gebeurde er dat Esau, zijn broer, van zijn jacht terugkwam. Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar en bracht het bij zijn vader. Hij zei tegen zijn vader: mijn vader, richt u op en eet van het wildbraad van uw zoon, zodat uw ziel mij kan zegenen. Isaac, zijn vader, zei tegen hem, wie ben je? Hij zei: ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Esau. Toen beefde Isaac van grote en hevige schrik en zei: wie was dat dan die een stuk wild gejaagd en het mij gebracht heeft? Ik heb overal van gegeten voordat jij kwam. Ik heb hem gezegend en gezegend zal hij zijn. Toen Esau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een zeer luide en bittere schreeuw. Hij zei tegen zijn vader: zegen mij ook, ook mij, vader. Hij antwoordde echter: je broer is met bedrog gekomen en heeft je zegen afgenomen. Hij zei daarom, Esau zei daarop: wordt hij niet terecht Jacob genoemd, omdat hij me nu 2 keer bedrogen heeft? Mijn eerstgeboorterecht heeft hij mij afgenomen. Nou, we weten allemaal dat hij het heeft verkocht. En zie, nu heeft hij mij mijn zegen afgenomen. Verder zei hij: hebt u dan geen zegen voor mij overgehouden? Isaac antwoordde en zeide tegen Esau: zie, ik heb hem eerster over jou gemaakt. En al zijn broers heb ik hem als dienaar gegeven. Ik heb hem van koren en nieuwe wijn voorzien. Wat kan ik nog voor je doen, mijn zoon? Daarop zei Esau tegen zijn vader: hebt u alleen maar deze ene zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij. En Esau begon luid te huilen. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zei tegen hem: zie, van de vruchtbare streken van de aarde, en nou ligt het even aan de vertaling, want in de grondtekst daar staat dus van: zie, ver van de vruchtbare streken van de aarde zul je woongebied zijn, en van de dauw van de hemel van boven. Van je zwaard zul je leven en je broer zul je dienen. Maar als je tot macht komt, zul je zijn juk van je nek afrukken. Esau haatte Jacob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. En Esau zei in zijn hart: de dagen van mijn rouw over mijn vader die naderen, dan zal ik mijn broer Jacob doden. Dat is best een heftig stuk als je dat zo leest. En daarin zie je dus ook dat heel veel woorden die dat uitgesproken zijn, die hebben kracht. Ook de zegen die werd uitgesproken, die kon maar 1 keer gegeven worden. Als je dit stuk leest, en we weten ook het wat hier aan vooraf ging, hè, dat het verkocht werd, dat Esau daar helemaal geen waarde aan hechtte, aan die eerstgeboorterechten. Doe maar mijn kop soep en dan is het voor jou. Hè? Later komt hij daar weer op terug. Alleen als je dit zo leest, dan denk je van: het is toch ook gewoon list en bedrog vanaf het begin. Zo gaat het hele verhaal maar door. Niets is gebaseerd op zoals het echt is. Niets is gebaseerd op waarheid. Maar, en we zullen het straks ook zien, dat het gewoon door de generaties heen doorloopt. Als we eerst even kijken naar wat Isaac doet, dat is natuurlijk al heel vreemd. Want als we lezen, en ook in andere geschriften, dat hoe de cultuur was in die tijd, en dat er als de vader die naderde zijn eind, die voelde aankomen van: nou, het duurt niet lang meer met mij. En vooral als dat een persoon was die nogal veel bezat, een bedrijf of een grote boerderij of wat dan ook maar, dan zag je heel vaak dat hij zijn zonen zegende. En natuurlijk, het eerstgeboorterecht ging naar de oudste. Alleen, wat gebeurde er, als die dag was aangebroken, dat de zegeningen zouden worden uitgesproken, dan liet hij al zijn zonen komen. En dan werden de zegeningen uitgesproken. De eerste, de oudste, die kreeg ja, bijna alles. De tweede, die werd bijvoorbeeld aangesteld als bedrijfsleider over iets. De derde, die mocht om de dieren denken. De vierde, die moest zorgen dat de voer en alles voor de dieren was of zo, weet ik veel. En de vijfde, nou ja, die kreeg nog een bloempot. Dus, maar zo was ongeveer de lijn, zoals het. Hier niet. Hier zien we dus dat er maar één komt. Er wordt maar één geroepen. Dus eigenlijk begint het daar al van de één wordt, en niet alleen in het oudste recht, maar gewoon al in het zijn wordt de één boven de ander gesteld. En daar zie je dus al van, daar gaat het eigenlijk al fout. Nou, Jacob, die het verhaal een klein beetje kent, die groeit op met dat negatieve beeld. Hij heeft altijd iemand boven zich. Hij heeft altijd in zijn hele opvoeding, wordt er gezegd tegen hem van, blijf jij maar een beetje in de keuken en blijf jij maar een beetje dit. Want jij kunt het niet. Allemaal een beetje negatief. En zo gaat hij zich ook voelen. Hij gaat zich ook klein voelen. Hij gaat zich ook onbegrepen voelen. In tegenstelling tot Esau. Grote kerel. Sterk. Doet precies wat zijn vader leuk vindt. Trekt het veld in. Hè, komt stoer terug met een stuk wild. Smijt het op het aanrecht. Bereidt het vervolgens ook nog heel goed. Want dat schijnt hij heel goed te kunnen. Anders vroeg zijn vader daar niet om. Dus dat was echt een kerel waarvan zijn vader zegt van, ja, dat is mijn vlees. He? En als je dan in zo'n situatie opgroeit, dan brengt dat wrijving, dat brengt wrevel. Nou, het verhaal gaat verder en het hele verhaal dat moet je dan voor jezelf maar eens lezen, maar De zegen is uitgesproken, waar we net gelezen hebben. En het gevolg daarvan is dat Esau heel boos wordt. En waarop Jacob het wordt aangeraden van vertrek, vlucht. Nou, dat doet hij. En hij vertrekt naar Padan Aram. En dat is helemaal weer naar het noorden. Hij vertrekt naar zijn oom Laban. Heel frappant trouwens dat een generatie daarvoor zijn opa Abraham het bericht kreeg van trek vanuit Padan Aram naar het zuiden. Maar Jacob die trekt weer terug naar waar zijn roots eigenlijk liggen. Dat is heel bijzonder. Onderweg krijgt hij natuurlijk nog die zegen. De meesten van ons die weten dat. Hij overnacht in het veld en hij krijgt daar een godsbeeld. Hij krijgt daar een profetie over zijn toekomstig leven. Een groot volk zal hij worden. Nou, dat neemt hij dus mee. En hij vertrekt naar zijn oom Laban. Als je dan leest wat hij daar om zijn oren krijgt, en het gaat vanmorgen om woorden, hè. Dus niet om het hele verhaal. Maar als je dan leest even, en dat is misschien wel interessant om dat te zien, wat hij gewoon al voor antwoorden krijgt van Laban, dan lees je in 29 vers 15. En dan zegt hij, omdat je familie van mij bent, dat zegt Laban dus tegen Jacob. Want Jacob die was inmiddels al een maand bij Laban geweest. En die had ook wel in de gaten van, hey, die heeft ook een oogje op iemand hier. En dus dan zegt hij van, omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets te werken? Vertel mij maar wat je loon moet zijn. Jacob moest hem vertellen van wat zijn loon moest zijn. Nou, dat is ook zo'n tweeslachtige uitspraak van, ja, wat moet je daarmee? Dat gaat nog verder, als je in 19 leest, dan zegt Laban, en dan gaat het over zijn dochter Rachel, tenminste, dat denkt Jacob, dan zegt hij van, het is beter dat ik haar aan jou geef, dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij me. Op dat moment maakt hij gewoon een slaaf van Jacob. Want A, hij zegt niet dat het over Rachel gaat. En B, zegt hij ook niet van, je mag haar huwen of je mag dit. Maar hij zegt gewoon van, het is beter dat ik haar aan jou geef. Nou, over wie gaat het nou dan? Maar goed, dan krijgt Jacob ook om zijn oren. En dan nog één, en dat is in 26. En daarin krijgt hij gewoon loon naar zijn eigen woorden. Want dan zegt Laban tegen hem, want toen was Jacob trachten van, hij werd 's morgens wakker. Hé, dat is niet Rachel, dat is Lea. Ben ik mooi bij mijn been genomen. Dus hij gaat verhalen halen bij Laban en wat zegt Laban? Zo doet men niet bij ons. Dat men de jongste voor de eerstgeborene ten huwelijk geeft. Wat heeft hij net hiervoor uitgevreten bij zijn eigen vader? En dan geeft Laban hem een heel, ja, een beetje smerig antwoord. Ja, wat jullie daar gewend zijn, daar in het zuiden, dat, zo werkt het bij ons niet. Dus niet de jongste gaat voor de oudste. Nou, dat zijn van die antwoorden. Die krijg je dan. En daar kun je het maar mee doen. Even weer terug naar het begin. Want wat doet Jacob als hij de zegen niet kan krijgen? Hij had volgens eigen denken die zegen gekocht. Maar ja, dat was natuurlijk bij zijn vader niet bekend. En hij wil wel die zegen hebben. Daar verlangt hij naar. Hij verlangt naar erkenning. Hij verlangt ernaar dat hij de eerste zegen krijgt. Wat doet hij? En dat zien we ook heel vaak in deze tijd. Hij kruipt in de huid van een ander. Isaac, die voor hem is het ook onduidelijk. Die twijfelt. Wie is dit? Het zicht had hij niet meer. Hij moest het doen op zijn gevoel, op zijn reuk. En hij zegt keer op keer van, wie ben je? En dan zegt hij, ik ben Esau. En op dat moment, toen hij dat uitsprak, was hij zichzelf kwijt. Hij was volledig zichzelf kwijt. Hij gaf zich volledig uit voor een ander. En dat zal het verloop hebben van meer dan 20 jaar, voordat hij dat weer kwijt wordt. Hij zegt gewoon, ik ben Esau. He? En hij is zichzelf kwijt. Maar Isaac, die checkt dat keer op keer. We kunnen dat een aantal keren, 5, 6 keer, checkt Isaac van, wie ben je nou? Ben je dat echt? En steeds weer die woorden van, mijn zoon, en Jacob die wil die woorden horen. Die wil, die verlangt ernaar. Want die heeft het zijn hele jeugd, zijn hele leven niet gehad. Dat hij mijn zoon genoemd wordt. Ja? Dat hij de eerste genoemd wordt. Hij was ook niet de eerste. Maar hij werd wel op een hele, ja, lelijke manier teruggezet. En hij snakt naar die woorden En die woorden die kan hij alleen krijgen als hij een Esau wordt. Als hij een ander wordt als wat hij in werkelijkheid is. Maar ja, wat moet Jacob anders met zijn verlangen? Hoe moet hij daarmee omgaan? En hij heeft nou één keer de stempel van zijn opvoeding, die heeft hij op zich. Een ander heeft de voorkeur. Niet jij, maar jij. Doe jij maar een beetje achter de schermen. Jouw broer doet het betere werk. Jouw broer is de betere. En daar heeft hij zijn hele jeugd mee geleefd, mee geworsteld. Als we het terugbrengen naar deze tijd, dan zijn er vast en zeker mensen die daarmee worstelen. Die de stempel, en dan zeg ik niks geen kwaads over je ouders of over je grootouders, maar ook die zijn weer opgevoed. En dan heb je nu drie mogelijkheden om met je verlangen om te gaan. Even simpelweg gesteld, je kunt het opeisen, je kunt het verdienen of je kunt het ontkennen. Het verlangen wat je hebt. En misschien, het zal vast en zeker niet zo bij jullie gebeurd zijn, maar bij ons wel. Als ik het voorbeeld neem van een kind die een snoepje wil. Die heeft een verlangen naar een snoepje. Nou, sommige kinderen, ja, wij hadden ze er ook bij, die pakken het gewoon. Ja. Die gaan naar de kast, die weten wel waar dat bakje staat. En die pakken dat snoepje. Klaar. Er zijn ook kinderen, en dat gebeurt je dan altijd in een winkel. Dan willen ze een zakje snoepje en je zegt van nee, dat doen we niet. En die gaan krijsen en de gekste dingen uitvreten in zo'n winkel. Dat is heel leuk om dat mee te maken. Heerlijk. Het is maar hoe je daar weer op reageert. Wat wij vaak doen, althans, wat ik vaak deed, is om kinderen te leren om het te verdienen. We leren, ik leerde, laat het maar bij mezelf houden, want ik weet niet hoe jullie huishouding in elkaar zit. Maar er wordt geleerd van, als je nou je kamer netjes opruimt, of als je nou voor papa of mama dat even doet, dan krijg jij een snoepje. Zo'n kind wordt een verdiener. Die denkt bij mezelf, ik moet er wat voor doen. En zo kopen wij, als ik het verkeerd heb, dan zeg je het mij straks maar. Maar zo kopen wij lief en aangepast gedrag. Dat is ook wat hier gebeurde, hè, in ons Bijbelgedeelte. Nou is dat bij zo'n snoepje misschien nog wat onschuldig. Maar gaan wij ook eerlijk gezegd niet zo om met liefde, steun, aandacht? Hoe meer of het mij ontbroken heeft, of hoe meer of het jullie ontbroken heeft, zoveel te kwetsbaarder wordt ons eigen karakter. Zoveel te kwetsbaarder worden wij in om die dingen uit te kunnen spreken. Of te durven delen. Of vul maar in. Wij gaan dus ook die drie principes hanteren als we het niet krijgen. We gaan het opeisen. Of we gaan het verdienen. Of, en dat kan ook nog, wij gaan het ook ontkennen. Zo'n kind reageert ook van, als hij het snoepje niet krijgt en vervolgens ook niet lukt om te verdienen, dan gaat zo'n kind, ik wil helemaal geen snoepje meer. En als je later tegen het kind zegt, aan het eind van de middag van, nou heb je genoeg gedaan, of nou ben je lief genoeg geweest, pak nou maar dat snoepje. Dan zal je, het zal je gebeuren, dan zegt zo'n kind, die zegt van, ik wil helemaal geen snoepje meer. Die gaat zich er compleet tegenin zetten. Ik wil helemaal geen snoepje meer. Dat kind gaat ontkennen dat hij dat wil. En dat kunnen wij ook. Wij kunnen ook ontkennen dat we liefde nodig hebben. Dat we steun of aandacht nodig hebben. Nou, dat zijn allemaal van die dingen. Daar moet je voor jezelf maar eens over nadenken. Want ben ik een verdiener? En dat kan je jezelf afvragen. Of wil ik er hard voor werken? Of eis je dingen op? Of heb je geleerd om je verlangens te vergeten? Om je verlangens opzij te stellen, opzij te zetten? Dat is allemaal mogelijk. Bijvoorbeeld, stelen. Dat is een hele extreme vorm van opeisen. Maar jezelf tot slaaf maken, hè, wat Jacob dus ook in dit gedeelte deed bij Laban, jezelf tot slaaf maken. Maar wie gaat er nou in die tijd, als je die cultuur leest, wie gaat er nou in die tijd 7 jaar werken voor een vrouw? Er stond 1 jaar voor. Ja, je hele leven, ja. Maar er staat 1 jaar voor in die cultuur. En hij biedt aan, ik ga er 7 jaar voor werken. Vervolgens nog een keer. Dus je maakt jezelf tot een slaaf. En dat is een extreme vorm van verdienen. Als je het dan over je opvoeding hebt, hè, en je zit 's avonds thuis aan de tafel, en geen een van ons hier doet dat hoor, maar dat doet alleen de rest. Maar je zit dan thuis en je vrouw die zegt van, of je man die zegt van, hebben wij ook ineens dit of dat? Oh ja, dat was over op het bedrijf en achter een auto mee. En die kinderen zitten daarbij. Vind je het dan vreemd dat die kinderen later onder politiebegeleiding thuis worden gebracht van dat ze hebben ingebroken? Volgens mij niet. Volgens mij wordt het die kinderen dan gewoon geleerd. Maar ik mag het mis hebben hoor. En ik, net nogmaals, het gebeurt vast en zeker hier niet. Maar het gebeurt wel in onze wereld. Dat mensen er op die manier mee omgaan. Dat ze, hij heeft genoeg, ik neem wat mee. De kinderen krijgen het mee. En zo worden ze opgevoed. Nou, die gevoelens heeft Jacob dus bij zich als hij bij Laban komt. Hè, en hij is inmiddels getrouwd met Rachel. Hij is getrouwd al daarvoor met Lea. Nou weet ik niet hoe de verhouding tussen Rachel en Lea was voor die tijd, voordat Jacob kwam. Maar vanaf dat Jacob daar komt met zijn hele hebben en houden en met al zijn problemen en met al zijn verlangens en met al zijn, noem het maar, komt er wrijving tussen Rachel en Lea. Het verhaal gaat maar door, het gaat maar door, het gaat maar door. Want ook die op een gegeven moment haten elkaar zelfs. Nou zeg ik erbij hoor, ik weet niet hoe het voor die tijd was. Maar het gebeurt wel nadat Jacob daar is. Dat is daar gewoon beschreven. En wat is daar weer het gevolg van? Dat Lea, ja, even in mijn eigen taal gezegd, die schrijft een serie hartverscheurende geboortekaartjes. Misschien wordt het zo duidelijk. He, ze krijgt wel zonen, veel zonen, maar er zitten wel hele bijzondere geboortekaartjes aan. Je kunt het terugvinden in de Bijbel, want ze zegt bijvoorbeeld bij Ruben, Daar zegt ze van, nu zal mijn man van mij houden. Dat is haar verlangen. Maar ze weet wel, Jacob houdt niet van mij. En ik ben eigenlijk niks. Maar ik schenk hem Ruben, nu zal die wel van me houden. Nou nee dus. Hij zag haar niet staan. Toen komt Simeon. En weer stuurt ze kaartjes rond. Maar er staat onder van, misschien bij een tweede zoon zal hij me zien. Weer dat verlangen. Ik wil aandacht. Ik ben er ook. Ik ben ook een mens. Jacob zag niks. Wou ook niks zien. Levi dan. Levi komt. En nu? Dan wordt alles goed. Nu, zegt ze, zal hij zich eindelijk aan mij hechten. Eindelijk. Wat ik graag wil. Eindelijk. Gaat hij mij zien? Nee. En er zijn zo een aantal kaartjes die Lea dus heeft gestuurd. En dan zie je dus dat het hele gebeuren van dat het gewoon doorwerkt. Het gaat maar verder, het gaat maar verder, het gaat maar verder. Is er dan helemaal geen uitweg in die cirkel, in die bittere cirkel van verlangen? In die bittere cirkel van ontkenning is daar geen uitweg in. Vraag jezelf af, wie ben ik? Heb ik ook een juk? Ben ik misschien een Esau? Dat kun je je allemaal afvragen. En daar kun je mee aan de slag gaan. En er zijn mensen die er veel meer verstand van hebben dan ik. En die willen je ook wel helpen. En dat je als je met dat juk loopt. Als je die ontkenning hebt. Als je daarmee worstelt. Als je het verlangen hebt van, ja maar ik wil ook gezien worden. En je wordt niet gezien. Als je het verlangen hebt van, vul maar in. Er is zoveel wat ons kan neerdrukken. Er is zoveel wat ons kan pijnigen. En we hebben het over kracht van woorden. Nou, ik zal er straks nog even heel kort iets van zeggen. Maar woorden die kunnen breken. Woorden die kunnen helen. Hoe ga je daarmee om? Hoe ben je daarin opgevoed? Is het normaal dat je iemand kleineert? Is het normaal dat je iemand gewoon vertelt dat hij minder is als jou? Is dat normaal? Hoe ben je opgevoed en hoe kom je onder dat juk weg? Want ook, en we hebben heel lang in dit verhaal, moet je hier heel lang op wachten voordat God in beeld komt. En dat is heel opvallend, want God komt in dat hele verhaal niet voor. En toch heeft Jacob die profetie over hem gehad, die nacht, wat hij later Bethel noemt. Daar heeft hij een profetie van God gehad, hoe zijn leven gaat verlopen, waar hij de voorvader van wordt. En toch komt het schijnbaar niet in hun op, althans nog niet. Het duurt nog 20 jaar zelfs voordat Jacob een ontmoeting van een man Gods krijgt. Als we even aan het riviertje de Jabok denken, waar hij het gevecht krijgt en voor de rest van het leven mank mag lopen. Maar dat duurt dus nog 20 jaar. En dan duurt het heel lang voordat God te sprake komt. En dan gaat het niet eens om die mooie verhalen die erin staan, om wat God kan en doet. Maar omdat hij iets gaat doen. God die grijpt in. En dan zie je dus ook in het verloop dat het van belang is hoe God Jacob en Lea ziet. Niet een Esau. Als je dit leest, dan zouden Esau en Rachel, dat zou ook een prachtig stel zijn geweest natuurlijk. Maar ja, dat liep anders. Maar God die gaat kijken naar Jacob en Lea. Want zij worden de vader en moeder van Juda. En vanaf daar gaat het verhaal met het volk van God verder. Waar kijkt God naar? Die kijkt naar die ongeziene zoon. Die kijkt naar die versmade vrouw. Die kijkt naar mensen zoals jij en ik. Daar kijkt God naar. Helaas is op dit moment die weg Jacob nog niet gegaan. Maar voor ons, wij hebben wel heel veel dingen meer voorhanden. Wij hebben nu Gods woord. Wij hebben de woorden tot onze beschikking om een uitweg te zoeken. Wij hebben mensen die ons willen helpen om ons daarop te wijzen. En ook om ons verder te helpen. Helaas is Jacob op dit moment, doet dat nog niet. Maar later zien we dus dat wel doen. En ja, voor ons geldt het dus ook. Nou, die woorden die hier uitgesproken zijn en die woorden waar wij mee opgevoed zijn en die woorden die we gewoon het lef hebben om uit te spreken, die hebben de macht om ons heel diep te raken. In plaats van iemand te bemoedigen, kunnen we heel snel iemand ontmoedigen. Ik durf het wel even tegen Margrietha zeggen. Als ik tegen Margrietha zou zeggen, dat spelen van jou, dat lijkt helemaal nergens op. Wat doe je daar wel op het podium? Dan ze blijft lachen hoor, maar dan weet ik zeker dat het pijn doet. Zeker als ik dat meen. En het leert gewoon van, ik moet Margrietha minimaal zeven keer bemoedigen om die ene ontmoediging weg te nemen. Hou dat vast. Als je iemand ontmoedigt, moet je minimaal 7 keer bemoedigen om die ene ontmoediging weg te nemen. Best veel. Want het koninkrijk van God, dat is een cultuur van bemoedigen. Dat is een cultuur van zegenen. Spreek dus ook bemoedigende woorden uit, want op dat moment zegen je die persoon. Helaas, voor ons leven wij in een cultuur, en vooral hier in Nederland, wat een cultuur is van ontmoedigen. Het is kritiek, het is oordeel. Probeer maar eens een keer een politiek debat te volgen. Onze leiders van het land, hoe die met elkaar omgaan. Wat die tegen elkaar zeggen. Die hebben de rest van hun leven nodig om die andere persoon te bemoedigen. Anders komen ze er niet meer uit. Zelfs, dat is wel heel tricky met het vertalen, kwam ik achter. Zelfs in de Bijbel, bij de Bijbelvertalers kom je dat soms tegen. Een negatieve houding. Maar als je bijvoorbeeld leest in Hebreeën, daar gaat het over vermanen. En er staat aan, vermaan elkaar dagelijks. Zolang men nog van een eden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding van de zonde. Hebreeën 13. Maar, en we hebben daar al eens een keer vaker over nagedacht, dat is een Grieks werkwoord. En dat is dan in het Nederlands parakalein. We hebben er al eens een keer eerder over gesproken. Maar parakalein is niks anders als bemoedigen. Als je dus dat vertaalt met bemoedig elkaar dagelijks, dan is dat een wezenlijk verschil. Of je nou elke dag een portie vermaning krijgt, of dat je elke dag bemoedigd wordt. Dat is het wezenlijke verschil. Jacob, die die kwam erachter. Jacob, die stal zijn verlangen. En het volgde hem bijna de rest van zijn hele leven. Ik hoop dat dingen als ons daar ook bezighouden in ons eigen leven, dat ons dat niet de rest van ons leven vervolgt, maar dat we er gewoon wat mee gaan doen. Wij zitten ook in een periode van herstel. Ook hier. En wij zitten ook in een periode dat we denken van, hoe gaan we daarmee verder? Hoe gaan we om met andere mensen? Hoe spreken wij daarover? Bemoedigen wij of ontmoedigen wij? Onze woorden, die hebben kracht. En een mooie spreuk die ik vond is, laten we de wereld veranderen met één woord tegelijk. Probeer daarmee om te gaan. En dat geldt ook voor mezelf. Misschien nog wel veel meer dan voor jullie. Maar probeer op een goede manier daarmee om te gaan. Probeer, als je daarin vastloopt, om daar hulp bij te zoeken. Maar dat we die negatieve houding, als we die al hebben, kwijt worden. En dat we dat omzetten in een positieve. En zodat we dan ook, zoals Jacob later gezegend wordt, dat we ook die zegen mogen ontvangen. Amen.